Goedenavond, allemaal hartelijk welkom weer. Het is bijna 8 uur, we gaan maar beginnen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Lekker vol, hoeven we geen kou te laaien. Het is buiten koud genoeg. We gaan zingen met elkaar en dan beginnen we. Eigenlijk niet helemaal conform het thema. Maar we gaan de andere kant op, we zingen Abba Vader. Dat is lied 100. Als ik het goed onthouden heb, lied 100, hè? Lied 100 uit het boekje van Johannes de Heer. Is er nog plek, Rinus? Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan onze hemelse Vader, waar we net over gezongen hebben, gaan we eerst om een zegen vragen. Vader, we mochten zingen. Vader, laat ons alleen van u zijn. Wat is dat heerlijk, dat we ons mogen toevertrouwen aan een Vader in de hemel. En een Vader dat spreekt over vertrouwen. We zien uit wat u als Vader vanavond aan ons gaat doorgeven. U heeft onze broeder weer hier gebracht uit Enschede, uit Loscher. U heeft hem hier veilig gebracht om de dingen over het onderwerp van vanavond, over de antichrist, met ons te komen delen. En dan willen we niet zien alleen naar die antichrist, maar we hebben het straks tegen elkaar gezegd, we willen eigenlijk alleen maar zien op de Heer Jezus. De Heer Jezus die alles heeft volbracht voor ons. Die vanuit een hemelse heerlijkheid kwam naar deze aarde. Om een werk te verrichten zo geweldig, zo fantastisch. Om ons als zondige mensen vrij te kopen. Vrij te kopen uit de zonde. En ons door zijn opstanding ook nieuw leven te geven. Vader, wat is het heerlijk dat we dat in geloof mogen aanvaarden. Dat we dat zomaar mogen aannemen. Dat is alle aanneming waardig, zegt uw woord. Vader, dank u wel dat u ons vanavond hier weer bij elkaar brengt in grote getalen. Dank u wel dat we hier rondom die open Bijbel weer samen mogen komen. Wat is het heerlijk dat het nog mogelijk is in Nederland. Dank u wel dat we in alle vrijheid, in alle rust, dat woord van u mogen openen. Daaruit mogen leren ook weer. Daaruit mogen lezen. Uitzien naar hetgeen wat u gaat geven en wat u voor ons heeft op laten schrijven door van oudsher al profeten die uw woord naar ons toe hebben geschreven, wat er in deze tijd, zoals we ervan overtuigd zijn, wat de eindtijd is, wat er gaat gebeuren en wat er op ons afkomt. Zodat wij tegen elkaar kunnen zeggen, kijk wat er gebeurt in deze wereld. De Heer Jezus heeft het zelf al aan ons voorzegd. En daar mogen we onze aandacht op richten, op die dingen die er gebeuren in deze wereld. En we mogen onszelf aan u toevertrouwen. U onze Vader, dank u wel dat het vertrouwen op u, dat het nooit beschaamd wordt. Want u bent een God die zijn kinderen niet loslaat. Daar danken we u voor. We prijzen en loven u voor die geweldige beloftes die we in uw woord tegen mogen komen. Vader, en dan willen we vanavond met elkaar het onderwerp bespreken over het werk van de antichrist. En dan willen we daardoorheen zien naar het moment dat de Heer Jezus gaat komen. Straks komen op de Olijfberg daar bij Jeruzalem, waar hij zijn voeten gaat zetten. En dat wij met hem mogen komen daar op dat plekje waar u uw beloftes aan gegeven hebt. Jeruzalem, die stad die u dierbaar is en waar wij als christenen ook naar uitzien om daar onze voeten te zetten naast de Heer Jezus op die Olijfberg. Vader, dank u wel dat hij straks gaat regeren in Jeruzalem. Dat er een einde komt aan het onrecht wat er nu in deze wereld is. Het onrecht wat nog zo welig tiert. En dan wordt het een rijk van vrede en gerechtigheid, waar de Heer Jezus als koning over zal heersen. Vader, door het onderwerp van vanavond heen mogen we daar naar uitzien. Wat is het heerlijk dat u ons dat uitzicht geeft. Wat is uw woord rijk? Daar willen we u voor danken. Danken voor dat woord zomaar aan ons gegeven. En dank u wel dat u ons hebt, onze harten hebt aangeraakt. Dat we met dat woord verder mogen. Dat we daar onze vreugde uit op mogen diepen. Vader, we zien uit wat u vanavond gaat geven. Wat u vanavond gaat doen in deze zaal. U gaat harten aanraken en u gaat mensen bewegen, misschien wel voor het eerst, om hun leven aan u toe te vertrouwen. Dank u wel dat het woord van u zo rijk is en dat we daar met elkaar weer vanavond weer blij van worden. En daarom leggen we het allemaal in uw handen en we zien uit wat u gaat doen. Want wij kunnen elkaar niks geven. U bent de enige die geven kunt. U gaf alles. U gaf uw zoon, uw enige. En daar willen we u voor danken. Dank u wel, geprezen zij uw grote naam. We mogen danken en bidden in Jezus' naam. Amen. Ik noemde het al, de derde avond alweer van ons seminar. De identiteit en het werk van de antichrist. Er liggen nog wat van deze uitnodigingen op de tafel. Mocht u nog mensen kennen die mee willen naar deze avonden, neem een uitnodiging mee en overhandig ze. Daar op de tafel hebben we nog van alles liggen. Er liggen zoeklichten, onder andere. Inhoud, daar zal onze broeder misschien wat over zeggen. Maar die mag u vanavond gratis meenemen. Er liggen geloof ik 3 verschillende soorten. 2 weken wordt het uitgegeven. Er liggen 3 uitgaves, die mag u meenemen. U heeft ook een boekentafel gezien. Het zoeklicht is ook weer aanwezig in de persoon van Rinus van Otterlo. Die zal u alles vertellen over de boeken die er liggen. We hebben nog wat cd's. Ik zeg er verder niks van. We zijn er bijna doorheen. Dus kijk maar even. Misschien ligt er nog wat voor u bij. Ik heb nog een verzoek van onze penningmeester. En degene die de mailadres allemaal bijhoudt. Want aan het eind van dit seminar, dan krijgt u allemaal, als u tenminste een e-mailadres goed hebt ingevuld, krijgt u allemaal een samenvatting van alle 4 de avonden. Die komen binnen op de mail, dus zorg dat je mailadres goed genoteerd staat. Kijk het even na. Dan zit Gert klaar met de collectezakken, die mag ik aankondigen. Als u daar rijk in wilt voorzien, dan kunnen we volgend jaar hier gewoon doorgaan. En dan hebben we volgend jaar hier weer een samenkomst met het zoeklicht. En nog meerdere avonden met allerlei bijbelstudies. Dus we hopen dat u ons daarin wilt helpen om dit te organiseren. Goed, ik heb genoeg verteld. We gaan nog een lied zingen. En dat is lied 96, Ik zei al dat de liederen niet helemaal aansloten bij het onderwerp, maar lied 96 dat zingt van ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Goed, dan gaan we zingen. Gert die komt onder het voorspel met de collectezak aan rand en dan ik ga de microfoon overgeven. En we hebben ervoor gebeden, dus we gaan ervan uit dat geluid dat komt ook vanavond goed.
Thank you. tafel heb ik nog even dit boek meegenomen, de Openbaring van Johannes. Heel mooi geïllustreerd. En op 5 cent na, meen ik, 20 euro. Ligt op de boekentafel en ik kan u die van harte aanbevelen naast de vele andere boeken die daar liggen. En nogmaals, neem een zoeklicht mee. En ik hoop dat u allemaal een abonnement hebt op het blad. Elke 2 weken komt dit blad uit. Zeer interessant. En ik kan u dat van harte aanbevelen. Er zijn een paar vragen binnengekomen waar ik vanavond mee wil beginnen. De eerste vraag is: in hoeverre is een vrouwelijke voorganger of ambtsdrager een verschijningsvorm van de antichrist? En daarbij ook de tweede vraag: is het vertrek of de opname van de gemeente één moment of via een geleidelijk proces over jaren? Het eerste, in de Bijbel lezen we heel duidelijk dat God man en vrouw volkomen gelijkwaardig geschapen heeft, maar wel verschillend ten opzichte van elkaar. Ik denk dat de Heer dat heel bewust gedaan heeft en dat hij speciaal aan mannen bepaalde taken gegeven heeft en speciaal aan vrouwen bepaalde taken gegeven heeft. De geest van de antichrist wil dit allemaal doorbreken en dat heeft te maken met het holistisch denken, waarin man en vrouw, ja, dat mag ook gelijk zijn. Vroeger had je het over timmermannen, maar dat mocht niet meer. Dat mochten timmerlieden worden of geen groenteboer, maar gewoon, dat is de hele feministische invloed hier op deze wereld. Ik zal er ook straks iets meer over vertellen in de toespraak zelf van vanavond. Maar dan zult u zien dat met name ook de verschijning van vrouwelijke voorgangers en ambtsdragers niet in lijn ligt met het woord van God zelf. Ik heb er toevallig gisteravond nog even over gesproken bij ons in de gemeente. Er wordt nog wel eens gezegd, en dat is in de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, nog steeds zo. Zodra de evangelielezing er is en een stukje uit het evangelie gelezen wordt, dan gaat men staan in de Rooms-Katholieke kerk. Maar als er iets uit het Oude Testament gelezen wordt, dan blijft men zitten. Men zegt daarmee eigenlijk: de woorden van Jezus, die zijn gezaghebbend, maar de woorden uit het Oude Testament zijn wat minder en de woorden van Paulus nog minder. Dus bepaalde delen uit de Bijbel hebben een bepaalde gradatie wat betreft gezag. Nou, ja, soms hoor je dat ook wel eens in de discussie van de vrouw in het ambt, dat gewoon bekende theologen zeggen: ja, dat zei Paulus. Maar wat bedoel je daarmee? De brieven van Paulus horen ook bij, en dat staat zo mooi in de Bijbel, in 2 Timotheus, de hele schrift is door God ingegeven. En dan wordt het niet eens in het meervoud gezegd, maar in het enkelvoud de schrift. We kunnen niet zeggen van het ene gedeelte wel en het andere gedeelte niet. Dat heeft wel de vertaling, de NBG-vertaling in 51... een beetje aan willen geven. Want in de NBG-vertaling staat in 2 Timotheus 3 vers 16... elk van God ingegeven schriftwoord. Is ook nuttig om te onderwijzen. Nou, elk van God ingegeven schriftwoord laat de weg open voor, er zijn ook wel stukjes die misschien niet ingegeven zijn. Terwijl de Statenvertaling zegt heel duidelijk: heel de schrift is door God ingegeven. En daar zie je ook een klein beetje de invloed, misschien ook wel de invloed van de geest van de antichrist, waardoor het gezag van de Bijbel ondermijnd wordt. Het tweede, de vraag die gesteld wordt, de opname van de gemeente. Er staat zelfs letterlijk, zowel in 1 Thessalonicenzen 4 als in 1 Korinthe 15, dat de opname van de gemeente zich voltrekt in een oogwenk. Of in een atoom des tijds, staat er. Dus een ondeelbaar ogenblik. Het is niet dus een langzaam proces, maar een heel kort moment waarop we bij de Heer zijn. Zo ineens. En er is er voor de Heer geen afstand of geen tijd. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in Handelingen 8, waar Filippus in de buurt van Gaza is. En die kamerling, die Ethiopiër die daar gedoopt wordt, die wil hem nog even spreken en hij was er niet meer. Hij was ineens ergens anders. De Heer die had hem weggehaald. Nou, dat is bij de Heer zijn deze dingen mogelijk. Die is niet gebonden aan tijd of ruimte. De tweede vraag die gesteld is, tenminste de tweede vraagsteller. Sorry. Er zijn mensen die zeggen dat Jezus met het bazuinenfeest terugkomt. Kunnen zij gelijk hebben? Jazeker. Ze kunnen gelijk hebben. Of ze gelijk hebben, dat weet ik niet. Het bazuinenfeest is al heel mooi, een heel mooie symboliek. Want je hebt... het bazuinenfeest is het eerste feest wat zich voltrekt in het najaar. De voorjaarsfeesten in Israël worden afgesloten met het Pinksterfeest, het grote wekenfeest. En dat is in het begin van de zomer. En dan heb je een hele lange tijd van geen feesten. Dan wordt de oogst binnengehaald. En dan ineens, als het nieuwe jaar begint, de nieuwe maan begint, nieuwe maan is, dan heb je ineens de bazuin die klinkt. Voorafgaand aan de grote verzoendag, voorafgaand aan het loofhuttenfeest. In de lijn van de Bijbelse feesten, de Joodse feesten, kun je heel duidelijk zeggen, nou, dat is een prachtig mooi beeld van de opname van de gemeente. Nou, het is wel heel wonderlijk dat zowel de opstanding van, zowel het sterven van de Heer Jezus, wat plaatsvond tijdens het Pascha, de opstanding van de Heer Jezus, die plaatsvond tijdens de eerstelingsgarve die in de tempel gebracht werd. Het Pinksterfeest, wat precies plaatsvond op het feest, het wekenfeest. Ja, dan zou je ook inderdaad kunnen zeggen, nou, dan lijkt het erop dat de opname van de gemeente ook plaats zal vinden tijdens dat feest van de bazuin. En dat Israël ook uiteindelijk bekeerd zal worden op de grote verzoendag. En dat Jezus ook zich uiteindelijk zal zetten op de troon als het loofhuttenfeest gevierd zou worden. Dat zou kunnen. Ik zeg dat er heel uitdrukkelijk bij. Maar ik wil ook uitdrukkelijk vanavond zeggen, ik verwacht er Jezus elk moment terug. En dat hoeft niet per se op het bazuinenfeest te zijn. De Bijbel leert ons dat dat elk moment, ook vanavond, zou kunnen. En dat wil ik heel duidelijk gezegd hebben, ook vanavond. Vanavond een heel belangrijk onderwerp. Het onderwerp van vanavond is de identiteit en de werken van de antichrist. We zijn deze avonden begonnen met de geest van de antichrist. Hoe de geest deze wereld, zelfs de kerk, voorbereidt op de komst van de antichrist. Allerlei veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij, veranderingen die plaatsvinden in de wereldpolitiek. Als je kijkt vandaag naar de verschuivingen, de machtsverschuivingen op wereldniveau, dan is het heel wonderlijk dat er heel veel landen zijn die nu ineens prominent meedoen in de wereldgeschiedenis, terwijl andere landen zich terugtrekken. En je ziet gewoon de landen die genoemd worden als het gaat om de eindtijd, die zijn weer volop aanwezig in de hele wereldpolitiek. Dus je ziet dat er allerlei verschuivingen plaatsvinden op wereldniveau, op politiek niveau. En je ziet ook op maatschappelijk gebied dat er allerlei dingen in voorbereiding zijn voor de komst van de antichrist. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht dat de antichrist nog niet zich kan openbaren. Hij wordt nog tegengehouden. En toen hebben we heel eventjes aan het eind dat voorbeeld gebruikt van Abraham die pleit voor zijn neef Lot. En dan zegt Abraham, Heer, als er nou nog 10 rechtvaardigen zijn in Sodom, zult u dan die stad verwoesten? En dan zegt de Heer tegen Abraham, als er 10 rechtvaardigen zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten. En die 10, die vormden, zouden dus eigenlijk de, ja, als het ware de wederhoudende macht vormen, zodat dat oordeel nog niet zou komen. We weten dat die 10 er niet waren. En we weten dat toen Lot en zijn dochters, helaas zonder zijn vrouw, uit Sodom verlost werden, dat toen het oordeel kwam. En dat kun je verschillende keren lezen in de Bijbel, dat God met zijn oordeel, en we hebben dat genoemd de dag des Heren, hè? Dat de dag des Heren aan zal breken als hij zijn gemeente van deze wereld weggenomen heeft. We hebben daar een aantal argumenten ook voor genoemd de vorige keer. En laat het heel duidelijk zijn. Vanavond gaan we met elkaar eens nadenken over, ja, hoe is dan die identiteit? Waar moeten we dan aan denken? En wat zal deze antichrist dan ook doen? Toen ik me hierop voorbereidde, moest ik eraan denken dat, weet je, door de hele Bijbel heen wordt de Jezus aangekondigd. Er zijn allerlei profetieën die gaan over de persoon de Jezus. Waar hij vandaan komt, waar hij geboren wordt, hoe zijn leven eruit ziet, hoe zijn sterven eruit ziet. Allerlei profetieën over Jezus. Maar weet u dat aan de andere kant je in de Bijbel ook heel veel profetieën tegenkomt over wie is de antichrist? En over de komst van de antichrist. En over waar die vandaan komt. Je ziet als het ware twee lijnen in de Bijbel. Eén lijn die leidt tot Christus. En één lijn die gaat over die vijand van Christus. Die naaper van Christus, de antichrist. Die twee lijnen die zie je heel duidelijk door de Bijbel heen. Zo wordt er in de Bijbel gesproken over een brede weg en een smalle weg. Over twee mogelijkheden. En die twee stromingen, die twee machten, die worden in de Bijbel heel duidelijk beschreven. En daarom is het goed om met elkaar vanavond eens na te denken, naast het feit dat er natuurlijk heel veel geschreven wordt over de Jezus, en ja, hoe hij aangekondigd wordt, maar ook zijn wederkomst, is het goed om vanavond ook eens te kijken naar die andere kant. Hoe de antichrist aangekondigd wordt. Eén ding is zeker, en dat zullen we vanavond verschillende keren zien. Er komt een moment waarop, en dat hebben we vanavond ook gehoord in het gebed, waarop de Jezus naar deze wereld terug zal keren. Dat hebben die twee mannen gezegd toen Jezus naar de hemel voer. Deze twee mannen die zeiden, deze Jezus die van u weggegaan is, die zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Hij zal op dezelfde wijze weer terug. Geloofde dat hij het nog terug zal komen? Op dezelfde manier? Hij is heengevaren. Kijk, de keren dat hij bij zijn apostelen verscheen na zijn opstanding, was hij er ineens en verdween ook ineens. Ze konden niet nakijken, ineens was hij ook weg. Hij verdween uit hun midden. Maar toen hij eens de laatste keer op de Olijfberg bij hen was, zien we niet dat hij Jezus zomaar ineens verdwijnt, in het niets verdwijnt. Maar dan zien we dat de voeten van Jezus losraken en dat hij omhoog vaart, de hemel vaart. En ze kijken hem na, ze zien hem naar de hemel gaan. En dat staat ook heel duidelijk in Handelingen 1, hij voer van hen heen terwijl zij het zagen. Wat zegt er Jezus? In Matteüs 24 zegt hij, en de Zoon des Mensen zal komen en elk oog zal hem zien. Op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Dat zeiden die twee mannen. Hij voer van hen heen en hij voer op met de wolken. Matteüs 24 zegt, als de Zoon van God komt, dan komt hij met de wolken. En in Handelingen 1, na dat stukje over de hemelvaart, lezen we, toen gingen de jongeren vanaf de Olijfberg weer terug naar Jeruzalem. Dus waar vond die hemelvaart plaats? Op de Olijfberg. En wat zegt Zacharia 14? Als Jezus terugkomt, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dus dit is gewoon heel zeker, Jezus komt op dezelfde manier terug op aarde. Na de opname van de gemeente. Na die grote verdrukking. Aan het einde van die grote verdrukking. Zijn wederkomst op aarde laat het duidelijk zijn, zijn wederkomst op aarde maakt een einde aan de heerschappij van de antichrist. Want dat lezen we vanavond verschillende keren, dat voor de regering van Christus op aarde, voordat Christus wereldwijd zal regeren, zal er eerst iemand anders wereldwijd regeren. En dat is de antichrist. En daarom is het ook zo goed om te kijken naar de ontwikkelingen die te maken hebben met de antichrist, want dan weet je ook, hé, hey, dan komt Christus ook terug. Voor de wederkomst van Christus zal eerst de antichrist komen. Voor de heerschappij van Christus zal eerst de antichrist regeren hier op aarde. En die antichrist, die wordt natuurlijk ook aangekondigd in de Bijbel op verschillende manieren. Kijkt u maar eens in Matteüs 24 in de reden van de laatste dingen. In Matteüs 24, daar staat in vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Met andere woorden, ik ben de In het Hebreeuws is het woordje Christus de Messias. Ik ben de Messias. Dus ze zullen komen in de naam van Jezus. En die geest van de antichrist, die is hier. Is hiermee bezig om mensen als het ware in de persoon van Christus ons te verleiden. Wist u dat trouwens ook al in de tijd van Jezus, zelfs voor Jezus, zich mensen aandienden bij het Joodse volk als hun Messias? Daar wordt zelfs ook over gesproken. Sommigen dachten, die Jezus, ach ja, dat hebben we al meer gehad. Er zijn al meer van zulke soort mensen al geweest die dachten dat ze de Messias waren. Laat het maar even overlezen, als u dat wilt. In Handelingen staat dat. Daar heb je Gamaliel, die erbij is als de apostelen gevangen genomen worden en bedreigd worden. En dan zegt Gamaliel in Handelingen hoofdstuk 5. Die staat daarop in de raad. En hij zegt dan in vers 35 tegen de mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Dan gaat het over die apostelen die daar aan het verkondigen waren. En dan staat er in vers 36, want voor deze dagen stond Teudas op. En die beweerde dat hij iets was en een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. En na hem stond Judas de Galileër op, in de dagen der inschrijving. En hij kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen en zijn hele aanhang is uiteengeslagen. Dus ja, Gamaliel die zei, ja, er zijn er wel meer van zulke soort mensen geweest, zoals Jezus, die dachten dat ze de Messias waren. Dus in Israël wist men van, dit gaat gebeuren en dit gebeurt. Dat er mensen zich aandienen van, ik ben de Messias. En u weet, en vooral de laatste tijd, dat het heel erg toegenomen is dat in Israël de verwachting naar de Messias heel erg toegenomen is. Israël is er klaar voor. Israël is er echt klaar voor. En dan heb ik het over niet de Messias beleidende Joden, maar het Israël wat er nu leeft in het land Israël, is overwegend ongelovig hoor. Maar ze hebben wel bepaalde Joodse wortels, en met name de orthodoxe Joden, die hebben een, en als ik het over orthodoxe Joden heb, die absoluut niets met Jezus te maken willen hebben, hebben toch een hele sterke Messias-verwachting. Ze verwachten de Messias. Nou, De Heer Jezus heeft het zelf al gezegd. Als u nou toch Handelingen hebt, net daarvoor staat Johannes. De Heer Jezus heeft het zelf al gezegd in Johannes 5. De Heer Jezus die kwam en die heeft geprobeerd om vanuit de schrift, vanuit het Oude Testament te laten zien dat hij de Messias was. En dan zegt hij in vers 39, Johannes 5 vers 39, gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, maar deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om het leven te hebben. Eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u, gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. En dan zegt hij in vers 43, en dat is een heel belangrijk vers, ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Hier zien we dus dat, wat Johannes 1 vers 12 ook al zegt, hij kwam tot de zijnen hebben hem niet aangenomen. Jezus kwam als de Messias, hij kwam als Christus. En het Joodse volk heeft hem verworpen als volk. Lang niet allemaal, maar het, als volk hebben ze Jezus verworpen. Maar dan komt het. Indien, maar straks, als er een ander komt in zijn eigen naam, en dan zijn er vier hele belangrijke woordjes die dan komen, dan staat er, die zult gij aannemen. Hier kondigt er Jezus aan dat ze eens een ander zullen aannemen, die niet de Messias is, maar zich wel voordoet als de Messias. Ziet u het hier staan? Hier zegt er Jezus heel duidelijk, straks komt die ander en die zullen jullie aanvaarden. Daar willen sommige mensen niet zoveel van weten, maar we zullen vanavond heel duidelijk zien dat er eens een moment komt waarop Israël, het aardse volk Israël, de verkeerde Messias aanvaardt. De Antichrist. En dat is wel heel actueel. Dat is wel heel bijzonder. De Antichrist, die kent ook heel wat voorlopers, voorbeelden. Mensen die ooit geleefd hebben, waarvan je zegt, oh ja, dat de manier waarop deze persoon geleefd heeft, lijkt ook heel veel op dat wat er in de Bijbel staat over de Antichrist. We noemen dat voorlopers van de Antichrist. We denken bijvoorbeeld aan keizer Nero, die in zijn optreden en in zijn handelswijze met christenen, maar ook met joden, op dezelfde manier handelde als straks de Antichrist zal doen. Keizer Nero. We denken aan Mohammed, die ook als een Christus, als een Messias optrad. Maar, ik zeg het heel duidelijk, een antichrist was. En niets met Christus te maken wilde hebben. We hebben te maken met verschillende pausen, die zich lieten zien als een soort antichrist. We hebben de eerste keer met elkaar nagedacht over verschillende dictators die ooit geleefd hebben. En dan met name Hitler, die een voorbeeld was van de antichrist. Hoe hij het Joodse volk vervolgd heeft. Hoe hij zo'n dictator was. Hoe hij zich dagelijks liet leiden door occulte krachten. En hoe hij mensen zo, als het ware, tot aanbidding leidde van de Führer. Een beeld van de antichrist. De antichrist zal naar alle waarschijnlijkheid voortkomen vanuit het Joodse volk. Waarom? De Joden die kijken uit naar de Messias. En ze weten dat die Messias, daar zijn ze wel slim genoeg voor, wat betreft de Bijbel. Ze weten dat de Messias moet komen uit het Joodse volk. En daarom verwachten zij de Messias uit hun eigen volk. En we lezen in de Bijbel, waar ik ook net iets over gezegd heb, dat het Joodse volk, u moet het thuis maar eens een keer lezen, Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 28. Dat staat ook in Daniel 9. Dat het Joodse volk met de antichrist een verbond zal sluiten. We zullen vanavond zelfs gaan zien dat als de antichrist zich gaat openbaren hier in deze wereld, dat hij contact zoekt met de kerk. Want hij weet dat de kerk heel veel macht heeft. Religieuze macht. Maar hij zal ook contact zoeken met Israël. En we weten waarschijnlijk ook wel dat onder het Joodse volk, ook vandaag in Israël, maar dat er ook wereldwijd onder het Joodse volk heel veel kapitaal zit, heel veel geld zit, en dat de antichrist heel duidelijk weet van daar moet ik contact mee zien te krijgen. Hij zal een verbond sluiten, zowel met Israël als met de kerk. We gaan eens even kijken naar het begin van de Bijbel. Want daar in het begin van de Bijbel kunt u al zo'n aanwijzing vinden van waar we eigenlijk aan moeten denken als het over de antichrist gaat. Dat kunt u vinden in Genesis hoofdstuk 10. In Genesis hoofdstuk 10 wordt iets geschreven over, u weet wel, Noach had 3 zonen. Sem, Gam en Jafet. We zeggen altijd Sem, Gam en Jafet, en denken we ook altijd dat Sem de oudste was en Gam de middelste en Jafet de jongste was. Nou, dat klopt niet helemaal. Maar goed, Gam werd door zijn vader vervloekt. Dat weten we misschien ook wel, hè? Omdat hij gespot heeft over de naaktheid van zijn vader. En Sem en Jafet hebben toen zijn naaktheid bedekt. En toen Noach daarachter kwam, heeft hij Gam vervloekt. De kleinzoon van Gam heette Nimrod. En daar wil ik iets over lezen in Genesis 10 vers 8 tot en met 10. Daar staat in Genesis 10 vers 8 en Kus, de zoon van Gam, verwekte Nimrod. En deze was de eerste machthebber, en even gelijk maar erachteraan zetten, en de antichrist zal de laatste machthebber zijn hier op deze wereld. Even goed in de gaten houden. Het begint met Nimrod en het eindigt met de antichrist. Oké, de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Daarom zegt men een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Babel heeft te maken met verwarring, spraakverwarring, maar de naam Babel betekent ook de poort naar de hemel. De ingang naar de hemel. Babel. Zijn koninkrijk heette Babel. Het is als het ware het begin van het menselijke heersen op deze aarde. En weet u, aan het einde van de Bijbel gaat het met name om 2 steden. Jeruzalem en Babel. Of in het Grieks Babylon. En het is toch niet zo toevallig dat in het hoofdstuk 17, 18 en 19 van het boek Openbaring 3 hoofdstukken gewijd worden aan de val van Babel. En tussen dat wat hier geschreven staat, dat heeft Mozes geschreven 1500 jaar voor Christus, en de val van Babel heeft Johannes geschreven 100 jaar na Christus, 1600 jaar later werd er over geschreven. Terwijl als we het hebben over Gam en over Nimrod, dan zitten we op zo'n, nou zeker zo'n 2300 jaar voor Christus. Wat een tijdslijn door de Bijbel, hè? Maar het begon bij Babel. En het eindigt ook bij Babel, met die menselijke heerschappij. En die andere stad is Jeruzalem. Jeruzalem, de stad met de fundamenten. En we lezen in Openbaring dat Babel in 1 uur weg is. Daar blijft helemaal niks van over. En daarom, ik zei het, die twee lijnen in de Bijbel zijn zo belangrijk. Als wij ons leven bouwen op Babel, dan verdwijnt het allemaal. Als we ons leven bouwen op Jeruzalem, als Jeruzalem onze stad is, als Jeruzalem onze toekomst is, dan hebben we voor eeuwig toekomst. Dat zijn de twee lijnen in de Bijbel. Babel. Dan lezen we dat in het volgende hoofdstuk de mensen bij elkaar komen en die daar een toren gaan bouwen. Daarbij Babel. Een toren tot in de hemel, staat er in vers 4. Daar zie je dat vanuit een stukje menselijke heerschappij willen ze vanuit zichzelf zich tot God gelijk maken. Dat is eigenlijk het systeem van Babel. We hebben God niet nodig. We bestormen zelf wel de hemel. Ze bouwen dus een toren daar in Babel. Dat is het koninkrijk van Babel. Die torenbouw van Babel is niets anders dan de opstand van mensen tegen God. Maar wat er omheen gebeurt, dat is interessant voor ons vanavond. Want wat zeiden ze tegen elkaar? Er staat in vers 4 bijvoorbeeld, laten we onze naam maken. Dat we belangrijk worden. Dat we groot worden. Dat we bij elkaar blijven. En als de Heer dan uit de hemel kijkt, in vers 6 van Genesis 11, daar staat, zie, het is één volk en ze hebben alle één taal. Ziet u het staan? Eén volk en één taal. Toen ik hier naartoe reed, toen was de commandant der strijdkrachten voor de radio, Middendorp heet hij geloof ik, over een conferentie die morgen gehouden wordt, voor de veiligheid van Europa. En hij zei, weet je, als Nederland alleen kun je eigenlijk maar weinig doen. We hebben als land elkaar nodig. En hij zei letterlijk, we zijn als wereld met allerlei verschillende landen één land geworden. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet meer zonder elkaar. Als er ooit een moment geweest is dat je zegt, het is één volk, het is één land. Als er een moment geweest is dat de wereld zo klein geworden is en alles met elkaar in verbinding is, dan is het vandaag één volk. Eén taal, de digitale taal, waarmee alles met elkaar in verbinding staat. Ja, weet je, die spraakverwarring, die hebben we aardig op kunnen lossen. Hè? En de mens is dat allemaal te boven gekomen. En ja, het lijkt inderdaad wat hier staat. Dat de Heer in vers 6 zegt, dit is het begin van hun streven. Want dan zegt hij, nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Dit is de toren van Babel. Dit is de tijd waar wij vandaag in leven, dat eigenlijk alles uitvoerbaar is. Er zijn bijna geen onmogelijkheden meer voor de mensen. Je zou kunnen zeggen, we leven wat dat betreft weer in precies dezelfde tijd. De tijd van Babel. De tijd, en weet u, die tijd van Babel is eigenlijk nooit opgehouden. De tijd van Babel zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen steeds maar weer opduiken. Zullen we vanavond ook gaan ontdekken hoe dat gaat. Maar dan komt er nog iets heel interessants. Wij denken heel vaak, oké, die toren van Babel, nou wat zou dat dan voor toren geweest zijn? Lijkt het een beetje op de dom van, dat zei dus ook, het kerkenvolk in Utrecht, hè, die hun laatste centen daarvoor moesten betalen om die grote domtoren te betalen. Ze zeiden, het lijkt wel de toren van Babel, waar we al ons geld aan moeten besteden. Letterlijk hebben ze dat gezegd. Wat was die toren van Babel? Die toren van Babel was een soort tempelpyramide. Er zijn er daar in het Tweestromenland wel veel meer van gevonden. Een ziggurat werd het ook wel eens genoemd. Dat was een soort tempeltoren met normaal gesproken 7 verdiepingen. En dat zijn niet verdiepingen van 2 meter, maar 7 verdiepingen van wel 6, 7 meter per verdieping. En dat werd gebruikt in de afgoderij. Zo'n tempeltoren, ziggurat. En bovenop die tempeltoren, daar werd een beeld geplaatst. Semiramis, de vrouw van Nimrod. En deze vrouw van Nimrod werd aanbeden als de hemelkoningin. En deze vrouw van Nimrod had een kind in haar armen, Tammuz, wat ze op een hele wonderlijke manier ontvangen had, en een krans van 12 sterren om haar hoofd. Dat was de aanbidding van de hemelkoningin. Toen al, in de tijd van Genesis 11 in Babel. Nou, dat maakt het wel heel interessant, hè? Als je kijkt naar dat wat er in Openbaring staat, dan komt het allemaal weer terug. Als je kijkt naar de tijd van vandaag, dan zie je dat weer allemaal terugkomen. Het was een toren voor hen, die niet alleen zomaar een fysieke toren werd, maar het was een toren van het opklimmen naar God. Een toren van afgoderij, een toren van godslastering, de hemelkoningin. U weet dat uiteindelijk Israël naar Babel gebracht werd. En dat er contacten waren tussen Israël en Babel. Hoe is het dan toch mogelijk dat op een gegeven moment de profeet Jeremia te maken krijgt met een volk, Israël, dat notabene de hemelkoningin aanbidt? Ze hebben die cultus, die Babylonische cultus, hebben ze uit Babel meegenomen naar Israël. En ze zijn ook de hemelkoningin gaan aanbidden. Laat het maar eens lezen. En ik zei, we komen er zo nog wel even op terug. Maar weet u dat deze cultus van de hemelkoningin ingevoerd werd met name door de vrouwen van Israël? In Jeremia staat dat. Jeremia 44. U weet wel, Jeremia die preekte tegen Israël om hen op te roepen om terug te keren tot God, maar ze wilden niet. Ze wilden zich veel liever overgeven aan de aanbidding van de hemelkoningen, aan ja, de cultus van de hemelkoningen. En dat staat ook in mijn Bijbel boven Jeremia 44, de hernieuwing van de dienst der hemelkoningen. Ik weet niet of het ook bij u in de Bijbel staat, maar daar gaat dat hele hoofdstuk over. En we lezen een klein stukje over, als Jeremia hen erop aanspreekt en hen terugroept om tot God te keren, dan staat er in vers 15, toen antwoordden al de mannen van Israël, hè, die wisten dat hun vrouwen voor andere goden offers ontstaken, en al de vrouwen die daar stonden een grote menigte, namelijk al het volk dat in het land Egypte in Patros woonde aan Jeremia, wat het woord betreft dat gij tot ons in de naam van de Heer gesproken heeft, wij zullen niet naar u luisteren. Maar we zullen voor zeker doen alles wat wij uitgesproken hebben en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen. En dan in vers 19, wanneer wij voor de koningin des hemels offers ontsteken in haar en haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om. Zie je dat staan? Zonder het gezag van de man, buiten de mannen om, doen ze dat. En hier zie je dus heel duidelijk dat, en dat gaat het hele hoofdstuk daardoor, dat deze vrouwen buiten hun mannen om kozen ervoor om voor de koningin des hemels offers te brengen. En dat was die cultus uit Babel. En dat is niet het enige. Als u dan kijkt in Ezechiël. In Ezechiël hoofdstuk 8. In Ezechiël hoofdstuk 8. Daar staat dat Ezechiël geconfronteerd wordt met de gruwelen van Israël. Zelfs in de tempel. En dat staat er in Ezechiël 8 vers 14. En daarop bracht hij mij naar de ingang der poort van het huis des Heer aan de noordzijde. En zie, daar zaten vrouwen die Tamus. Daar heb je dan dat kind van Nimrod. Tamus beweende. En hij zei tot mij, hebt gij dat gezien, mensenkind? Dus dan vraagt de Heer aan Ezechiël, hè, heb je het gezien? En dan zegt hij, nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. Hier zien we dus dat de profeet Jeremia en de profeet Ezechiël te maken krijgen met deze cultus, die vanuit het Babylonische systeem, afgoderij, in Israël overgenomen is. En dat is in Israël ook buigen en offeren, waar met name de vrouwen een hele belangrijke rol in gespeeld hebben om dat binnen te halen voor de hemelkoningin. Maar we gaan nog een stukje verder. Babel had dus te maken met die tempelpyramides waar Semiramis en Tammuz aanbeden werden. Israël heeft dat binnen de grenzen gehaald. Maar het erge van alles is dat deze cultus ook terechtgekomen is in de kerk. In de gemeente van Jezus Christus. En dat is het ergste. U weet waarschijnlijk wel dat in de eerste Petersbrief, het laatste hoofdstuk, 1 Petrus 5, dan groet Petrus ons vanuit Babylon. De christenen, mijn medebroeders en zusters, groeten u uit Babylon. Het is bekend dat de vroege kerk, heel veel mensen van de vroege kerk, u weet dat in Handelingen ontstond al gauw een hele zware vervolging. Hè? En dan zie je dat de christenen Jeruzalem verlaten. Ze worden verstrooid. We lezen het meest over die christenen die naar Turkije, naar Griekenland gegaan zijn. Hè? En we lezen eigenlijk maar heel weinig over die christenen die de andere kant op gegaan zijn. Maar er is ook een hele grote gemeenschap, christelijke gemeenschap in Babel geweest. En het lijkt erop dat ook deze christelijke gemeenschap in Babel uiteindelijk deze cultus uit Babel meegenomen heeft in de kerk. Als in de vorm van Madonna. Maria. Met het kind Jezus in haar armen. Maria die aanbeden worden. In plaats van Semiramis, Maria. In plaats van Tammuz, Jezus. En is het niet zomaar toevallig dat juist Maria, als je kijkt naar de Maria-aanbidding, dat Maria ook heel vaak afgebeeld wordt met een krans met 12 sterren om haar hoofd? Dat komt ook uit de Babylonische cultus. Een krans met 12 sterren. En zo wordt Maria afgebeeld. Weet u, Maria wordt in de kerk van Rome gezien als ten eerste de moeder Gods. Ten tweede de vrouw met de onbevlekte ontvangenis. Met andere woorden, zonder zonde. Het is heel wonderlijk dat Maria over haar eigen zoon zegt, ik heb een heiland gevonden. Waarom heb je een heiland nodig, hè, als je onbevlekt bent? Ten derde wordt Maria gezien in de kerk van Rome als degene die opgevaren is, ten hemel gevaren is. Dat is echt een leerstelling van de Romeinse kerk. De onbevlekte ontvangenis. De moeder Gods leer. En ten derde, dat zij naar de hemel gevaren is als hemelkoningin. Letterlijk hemelkoningin. En ten vierde, dat Maria vandaag de mede, middelaar en verlosser is van de mensheid. Maria. Meer dan ooit is de hele aanbidding of verering, moet ik eigenlijk zeggen, van Maria actueel. Zeer actueel binnen de kerk. Ook zeer actueel, en dat wil ik vanavond ook nog echt onderstrepen, binnen de kloostergemeenschap, de ecumenische kloostergemeenschap Taizé. We denken heel vaak Taizé, dat is interkerkelijk, dat is net zo goed gereformeerd als Rooms-Katholiek. Maar jaren geleden heb ik er een heel artikel over geschreven. Vergeet niet, Taizé is roomser dan u denkt. Echt waar, het is roomser dan u denkt. Dat is Taizé. Nog niet zo lang geleden toen kwam er een nieuwe vrouw bij ons in de gemeente, die het seminar gevolgd heeft voor pastoraal werken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ergens bij ons in de buurt. En ze zei, toen ik dat deed, toen moest ik mij wijden en toewijden aan Maria. Dat is zonder meer is dat nodig. Dat is een van de dingen waar je dan doorheen moet. Je moet je volkomen toewijden aan Maria. En toen heb ik met haar dus over gesproken. En met name ook over de vele Maria-verschijningen. Hè? De ene keer verschijnt ze in een blauw gewaad. De andere keer in een wit gewaad. En de ene keer met blond haar. De andere keer met zwart haar. Al die verschijningen die worden weer anders beschreven. Maar stelt u zich nou eens voor, als je naar die verschijningen kijkt, hè, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar Maria dan verschillende keren, of in Lourdes, waar ze dan verschenen is. De persoon die daar gezien werd in Lourdes, zou dat nou echt de moeder van Jezus geweest zijn? Zou dat nou echt die Maria geweest zijn? Zou de moeder van Maria daar zich voor hebben laten lenen? Ik zie een beetje twijfel her en der. Als dat nou niet Maria geweest is, wie is het dan geweest? Dan krijg je toch wel te maken met demonische machten, hè? Die vrouw die bij ons in de gemeente kwam, die ontdekte dat. Die zei, ik heb mijn leven toegewijd aan een demon. En daar moest zij van bevrijd worden. Daar moest zij gewoon van bevrijd worden. Zo was zij in de ban van deze demon. Ik weet dat ik dingen zeg die misschien wel heel pijn doen voor mensen die midden in de Roomse traditie staan. Maar dat kan niet anders. En weet u wat de geest van de antichrist nu op dit moment bewerkt? De geest van de antichrist bewerkt het dat vooral de laatste tijd steeds meer mensen vanuit de gezindten van de reformatie, hè, we hebben nu dit jaar 500 jaar reformatie, kerken die door Luther uit de Rooms-Katholieke kerk meegenomen zijn omdat we weer terug moesten naar het woord. Alleen het woord, alleen Christus. U weet dat Luther zo gezocht heeft naar genade. Dat Luther zo gezocht heeft naar geloofszekerheid. En dat Luther van alles geprobeerd heeft om die geloofszekerheid te vinden. Maar toen hij bedreigd werd met de dood, toen was hij zo angstig als maar kan. En toen hij bedreigd werd door de dood, toen heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. En toen vond hij genade. Toen ontdekte hij in de Romeinenbrief, niet door eigen werk, niet door dat wat jij doet, maar alleen door genade. Weet u, dat is zo'n prachtige ontdekking geweest. Naast al het fouten van Luther ten opzichte van het Joodse volk, ben ik zo blij dat deze Luther toch geleefd heeft en ons daarin meegenomen heeft. Maar weet u, vandaag en ook binnen grote organisaties in Nederland zie je steeds meer dat gelovigen uit de protestantse kringen of de evangelische kringen zelfs steeds meer opschuiven naar Rome. En één willen worden met... Er zijn zelfs hele bekende gereformeerde theologen die zeggen, die reformatie was eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Wat jammer dat we uiteengevallen zijn uit... Dat we uit letterlijk uit de schoot van Rome weggevlogen zijn. En letterlijk zeiden we moeten weer terug naar onze moederkerk. En dat was ook een beetje de roep van wij willen één zijn. Hè? Wij willen één zijn. Nou, dat is hetgeen wat alles te maken heeft met de geest van de antichrist. En met dat wat er in Babel gebeurde bij Nimrod. De torenbouw van Babel, het aanbidden van Semiramis, lees Madonna met haar kind als de hemelkoningin. Natuurlijk zien we, wat ik ook zei, dat beeld van Babel zien we steeds weer terugkomen. En u kent allemaal wel dat gedeelte van koning Nebukadnezar, die in diezelfde streek, ook daar in het gewest van Babel, een toren liet bouwen. Een beeld liet bouwen. Voor zichzelf. Met de hele opmerkelijke mate van 60 el hoog. Nou ja, gedeeld door de helft, dan heb je zo'n beetje 30 meter hoog. En 6 el breed. 60 en 6. Het getal 6 komt daar aardig wat in voor. Hè? Dat is ook een heel bijzonder beeld. De normale verhouding van een mens is 1 op 7. En is 1 op 10. Dus heel hoog, heel lang, heel erg verheven. Met je hoofd in de wolken. Ja? Dit beeld wordt daar gemaakt in Daniel 2. En dan zie je dat het beeld van Babel steeds duidelijker wordt, want daar staat dat iedereen moet dit beeld aanbidden. Anders word je gedood. Nou, precies hetzelfde vind je ook in Openbaring 13, waar er een beeld voor de antichrist gemaakt wordt, en wie het beeld niet aanbidt, wordt gedood. Dus die lijnen van de antichrist, die vind je door de hele Bijbel heen. Het is heel belangrijk dat we weten hoe we daarmee om moeten gaan. Vanavond wil ik ook nog even met u nadenken, als de tijd dat toelaat, dat kan nog wel heel even, over wat Daniel zegt over de antichrist. Dus het zou goed zijn als u de profetie Daniel er even bij haalt. Want de eerste keer, dat is wel heel interessant, in het boek Daniel, daar heb je natuurlijk de hele wereldgeschiedenis in notendop. Daar wordt alles heel beknopt samengevat. Daar wordt gesproken over 4 wereldrijken. En na die 4 wereldrijken komt er een rijk wat nooit meer ten einde zal gaan. Dat is het rijk van Christus. Het Messiaanse rijk. Maar voor het Messiaanse rijk zijn er eerst 4 wereldrijken. En die 4 wereldrijken in Daniel zijn het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk en het Romeinse wereldrijk. Dat zijn de 4 wereldrijken waar Daniel het over heeft. En nou is heel interessant om te zien dat uit dat vierde wereldrijk, dat Romeinse wereldrijk, en dat laat Daniël ons zien, daarvanuit komt de antichrist. Ja, het kan ook eigenlijk niet anders. Want dat is dat laatste wereldrijk wat er zal zijn voordat Christus gaat regeren. En dat is heel mooi dat Daniël dat al zo'n 600 jaar voor Christus aan het papier toevertrouwd heeft. Kijkt u maar in Daniël 7. In Daniël 7, daar, u weet waarschijnlijk wel, in Daniël worden die vier wereldrijken op verschillende manieren voorgesteld, geïllustreerd. In Daniël 2 heb je die vier wereldrijken in een groot beeld waarvan het hoofd het Babylonische wereldrijk is, de borst en de armen het Medo-Persische wereldrijk zijn, is de koperen buik met lenden het Griekse wereldrijk en de twee benen, met de twee voeten eronder, het Romeinse wereldrijk. Het is wel heel interessant dat, ik zeg altijd, Italië ligt nog steeds als een been op de kaart, de landkaart, maar dat deze twee benen, het Romeinse wereldrijk, uiteindelijk twee fases kent, de benen en de voeten. En die voeten hebben 10 tenen, en in de Bijbel lezen we verschillende keer over een beest met 10 kronen, of met 10 horens. En dat correspondeert met elkaar. Dat heeft met elkaar te maken. Maar tussen die benen en die voeten zit een periode waar het Romeinse Rijk eigenlijk verdwenen is. We lezen ook letterlijk dat het laatste Rijk, het laatste Romeinse Rijk, is een rijk, een wereldrijk wat geweest is, wat er niet is en wat er weer zal zijn. De eerste verschijningsvorm van het Romeinse Rijk waren dus die twee benen. En de laatste verschijningsvorm van het Romeinse Rijk zijn die twee voeten met die 10 tenen. Ja, die twee voeten, daar wordt over gezegd dat die voeten die zijn van ijzer en van leem. En dan staat er dat het heel kenmerkend is, ijzer en leem, dat wordt niet een eenheid, hè? Nou ja, u weet hoe de Europese Unie er nou uitziet, hè? Wat wonderlijk, hè, dat Daniël daar toen al over schreef. Hè. Ze willen graag een eenheid vormen, maar Engeland stapt eruit. Even niet oppassen, stapt Frankrijk er al eens een keertje uit. Het lukt niet. Nou, dat is hetgeen waar Daniël toen al over schreef. Het laatste stukje van het Romeinse wereldrijk. Maar broeders en zusters, als we daar al aangekomen zijn, ja, dan is de tijd van de antichrist wel heel dichtbij gekomen, hoor. Want hij moet nog eens even dat laatste stukje gaan doen, hè. Het laatste stukje van die waar Nimrod mee begonnen is. Dit is het begin van de menselijke heerschappij, hè. Hij gaat het laatste stukje verzorgen. Nou, Oké, we hebben dus die lichaamsdelen, die vier koninkrijken. Maar iets verderop, dan gaat Daniël veel meer iets vertellen over de inhoud, over hoe die rijken echt zijn, over de identiteit van deze rijken. En dan gebruikt hij een ander beeld, dan gebruikt hij meer dieren. Dan zegt hij bijvoorbeeld, de leeuw is het Babylonische wereldrijk. Een beer is het Medo-Persische wereldrijk. Een luipaard of een panter, dat is het Griekse wereldrijk. En dat Romeinse wereldrijk, dat is, ja, dat is een ondefinieerbaar beest. Dat is een vreselijk beest. Dan pakt hij het nog een keertje op. En dan zegt hij, nou, weet je, dat Griekse wereldrijk, dat vergelijk ik eigenlijk ook nog wel graag met een geitenbok. Met een geitenbok. En dan zegt hij hier, die geit, weet u trouwens, de geit is een heel bekend dier in Griekenland. Net als de schapen op Texel zijn de geiten op Griekenland. Weet u trouwens, Griekenland wordt omzoomd door de Egeïsche Zee. Weet u wat de naam Egeïsche Zee betekent? De Egeïsche Zee is gewoon de Geitenzee. Dat is de Geitenzee. Zo, dat is gewoon de vertaling van Egeïsche Zee. Het begint met dat Griekse wereldrijk begint met een harige geitenbok, zegt Daniel. Een eenhoorn. Een eenhoorn. En die hoorn die werd zo groot en die geitenbok werd zo groot en die overwon de hele wereld in een hele korte tijd. En ineens brak die hoorn af. En die grote hoorn was Alexander de Grote. Die in een hele korte tijd zoveel macht kreeg. Maar toen die, ik meen, nog in de 30 was, ineens stierf. Brak die af. En dat koninkrijk, en dan staat er letterlijk dat Daniel zegt, en in de plaats van die grote hoorn, die één hoorn, kwamen 4 kleine horentjes. Het is bekend dat na Alexander de Grote dat Griekse Rijk verdeeld werd onder zijn 4 generaals. Dat is gewoon geschiedenis. Maar Daniel die schrijft het al voordat het gebeurd is. Dat is heel wonderlijk. Daarom hebben ze Daniel ook aangevochten en gezegd, ja Daniel die had het nooit kunnen weten. Die heeft het pas veel later geschreven. Maar ja, God die wist het toch al? En die heeft Daniel gebruikt om dat allemaal op te tekenen. En dan staat er op een gegeven moment, laat maar even lezen, over dat laatste rijk, want dan komt op een gegeven moment dat laatste rijk, en dan staat er, even kijken hoor, in Daniel 7, vers 7, Daniel 7, vers 7, daarna zag ik in de nacht gezichten een vierde dier, vreselijk. Dat was het Romeinse wereldrijk. Schrikwekkend. Geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde en wat overbleef vertrad hij met zijn poten. En de dier verschilde van alle vorige. En het had 10 horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een ander klein horen. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En dan komt eigenlijk de eerste keer in het boek Daniel de Antichrist om de hoek kijken. En dan staat er, en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daar is de eerste keer dat de Antichrist even om de hoek komt kijken bij Daniel. Die moeten we in de gaten houden. Even later staat er veel meer over. Misschien wel goed. Ja, weet u. Hier zie je. Kijk u maar eens. In datzelfde hoofdstuk. Daniel 7 vers 4. Dan staat er. Het eerste dier leek op een leeuw. Vers 5. Zie een ander dier. Het geleek op een beer. Vers 6. En zie, ik zag een ander dier en het leek op een panter. En hier een vreselijk dier. Nou, als je dan even gaat kijken naar Openbaring. Openbaring 13. Dan zie je dat in de regering van de Antichrist al deze dieren weer terugkomen. Ja, het lijkt bijna wel een dierentuin. Mijn vrouw die is net ruim een week geleden teruggekomen uit Zuid-Afrika en die wilde graag de Big Five zien. Maar de beer zat er niet tussen. Die is daar niet. Maar goed, dan zie je in hoofdstuk 13 vers 1 en 2 van de Antichrist. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen, op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard, of een panter, hè, gelijk. Zijn poten waren als een beer en zijn muil als een leeuw. Hier zie je als het ware die hele wereldregering samengevat in het rijk van de Antichrist. Ze worden allemaal samengevat in de Antichrist. En die dieren uit Daniël, die komen hier dus weer terug. En natuurlijk, de betekenis van die dieren, dat is bekend. Leeuw spreekt van koningschap. De beer spreekt van vreselijke kracht, berenkracht. En een panter of een luipaard spreekt van list. En dat zien we allemaal terugkomen bij de antichrist. Dit is de identiteit van de antichrist. En weet u, wat ik zo mooi vind, en dat heb ik al in het begin gezegd, als u weer terug gaat even naar Daniël 7, dan zie je dat die antichrist daar eventjes om de hoek komt kijken van, oké, hier ben ik dan, ik ben dat kleine horentje wat drie anderen laat vallen, maar ik word die grote horen. En dan staat er, terwijl ik bleef toekijken in vers 9, nou dan komt de oude van dagen, dat is de Heere God zelf. En dan staat er in, kijkt u maar in vers 13, dan komt iemand gelijk een mensenzoon. En dan staat er in vers 14, en hem, iemand vroeg aan mij vanavond, is de antichrist nou een beweging, een iets of een persoon? Nou, hier zie je dus heel duidelijk, en hem werd de heerschappij gegeven, of nee, dat gaat om Christus, sorry. En hem werd de heerschappij gegeven, straks komt er wel even op terug, en de eer en de koninklijke macht, en alle volken, natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Dus hier zien we de antichrist even om de hoek kijken en direct dat God zegt, oké, maar hier is het einde, want ik zal de regering geven aan mijn zoon, de Heer Jezus. En hij zal tot in eeuwigheid regeren. In hetzelfde hoofdstuk, dan zie je dat er een bepaald stukje is wat nog weer een klein beetje inzoomt op de antichrist. Nog iets meer informatie geeft over de antichrist. Laten we even kijken in Daniël 7, vers 21. En daarvoor staat dat die drie andere horens verdrongen werden door de antichrist, hier staan in vers 20. En dan komt deze horen met ogen en een mond vol grootspraak. Nou, daar hebben we hem dan weer. Einde van vers 20. En dan staat er in vers 21. En ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen. En hen overmocht. Zo. Dat is wat. De antichrist voert dus strijd tegen de heiligen. En hij overwint ze ook nog. Dat ziet er niet best uit, zou je dan zeggen. Staat er, totdat de oude van dagen, moet je niet gelijk denken aan een meneertje achter een rollator of zo. De oude van dagen, dat betekent de eeuwige, kwam en recht verschaft, werd aan de heilige des Allerhoogste en de tijd naderde, toen kwam de tijd nabij, dat de heiligen het koningschap in bezit krijgen. Want daar gaat het naartoe. Je vraagt je natuurlijk af, hij voerde strijd tegen de heiligen. Wie zijn die heiligen dan? Dit is een van de teksten waarvan men zegt, zie nou wel dat de gemeente door de grote verdrukking moet. We krijgen nog te maken met de strijd met de antichrist. Weet u, er staat in Openbaring, dat hij, Openbaring 12 bijvoorbeeld, dat hij streed tegen Israël, tegen het heilige volk Israël. Hij zal strijden tegen Israël. En dan staat er dat op een gegeven moment aan Israël een schuilplaats gegeven wordt, waar Israël 3,5 jaar door God beschermd zal worden. En dan staat er, en toen ging hij heen om te strijden tegen de overige van haar nageslacht. En wie zijn dat dan? Weet u, als de strijd losbarst tussen de antichrist en het Joodse volk, dan zijn de meeste Joden nog steeds buiten Israël. En dan zal de strijd zich concentreren tot de overige van haar nageslacht. En natuurlijk, de strijd tegen de heiligen heeft niet alleen te maken met de strijd tegen Gods uitverkoren volk. Want natuurlijk weten we dat uiteindelijk de antichrist een antisemiet zal zijn. Juist tegen Israël zal zijn. Hoewel die uit het eigen volk komt. Waarom? Misschien wel heel interessant. De antichrist wordt in Thessalonicense brief genoemd de mens des verderfs. De Thessalonicense brief wordt hij genoemd de zoon des verderfs, de antichrist. En weet u hoe de Heer Jezus die naam nog meer gebruikt voor iemand? Judas, de zoon des verderfs. In Johannes 17, vers 12 noemt Jezus Judas de zoon des verderfs. Hij kwam uit het eigen volk. Hij was een broeder. Hij was in de gemeenschap. En hij was er op een gegeven moment tegen. En daar zien we ook weer zo'n soort voorbeeld van de antichrist. Hè? Hij zit er middenin, maar als er hem uitkomt, dan is hij er tegen. Ja? De zoon des verderfs. En die term wordt maar twee keer gebruikt voor de antichrist en voor Judas. De zoon des verderfs. Hier zien we dus heel duidelijk dat hij zal strijden tegen het Joodse volk, maar ook natuurlijk tegen de mensen die in de grote verdrukking nog tot geloof zullen komen. Kijk, de Heilige Geest die woont niet meer op aarde, want die is met de gemeente weggenomen. Maar de Heilige Geest zal net zoals in het Oude Testament zeker op aarde nog kunnen werken. Maar hij woont er niet meer. Er staat zelfs in de Bijbel dat er nog een schare tot geloof zou komen die niet eens te tellen is. En er staat ook nog in de Bijbel dat er een engel zal komen met het eeuwig evangelie en dat nog zal verkondigen. Ja? Dus er zullen ook tijdens de grote verdrukking nog mensen tot geloof komen. En de antichrist zal tegen hen strijden en hen overwinnen. Waarom? Waarom zal hij hen overwinnen? We hebben het er wel eens over, hè, dat er staat dat in de tijd van de antichrist moet iedereen zijn merkteken op zijn rechterhand houden. Of op je voorhoofd. Nou, waarom? In de Bijbel staat dat je dan op een gegeven moment niet meer kunt kopen of verkopen als je dat niet hebt. Maar er zit ook een andere kant op. Kijk, als ik altijd mijn iPhone online heb staan, dan ben ik overal traceerbaar. Ja, toch? Ze weten precies waar je bent. Wij kregen pas via onze app van onze grote grutte die op de kleintjes let, aanbiedingen van precies de artikelen die wij altijd kopen. Ze hebben het nog door ook, hè? Ze weten precies wat je nodig hebt. Nou, weet je, dat is maar een heel klein voorbeeld waarom dat de antichrist wil zeggen van, joh, je moet dat even dragen, want ik moet deze wereld controleren. Ik moet zorgen dat er geen fraude gepleegd wordt. Ik moet zorgen dat deze wereld veilig wordt. Dus, ik moet weten waar je bent en wat je doet. Ja, daar gaat de hele samenleving naartoe. Alles moet controleerbaar zijn. En dat zal deze antichrist ook gaan bewerkstelligen. Dus wat dat betreft, als er mensen zijn die tot geloof komen en dat teken niet willen, ja, dan ben je gauw de sjaak. Ja, toch? En hij zal ze overwinnen. Hij zal ze doden. En hij zal ze onthoofden, zoals ze zelfs in de Bijbel staat. We zien dus, de antichrist komt uit het Romeinse wereldrijk. We hebben gezien, deze antichrist die strijdt tegen de heiligen. En hij zal hen zelfs overwinnen. Vlak voordat het koningschap aan de heiligen overgedragen wordt. We zien er nog meer. Als u in datzelfde hoofdstuk nog even verder kijkt, in vers 24, dan, het lijkt net of Daniel steeds dieper eigenlijk op inzoomt. In vers 24, daar staat, en die 10 horens uit dat koninkrijk, het wereldrijk van Rome, zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen. En 3 koningen ten val brengen. Hier heb je die horentjes, hè? Ja? Hij zal, en dan krijgen we weer nieuwe informatie over de antichrist. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. en de heilige des Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. En dan heb je weer dat stukje, dan zal de vierschaar, dan zal God zich neerzetten, een einde maken aan die heerschappij en zijn eigen rijk oprichten. Elke keer komt dat laatste stukje er weer bij, hè? Dan gaat het over de antichrist, maar dan zal God een einde daar maken en zijn rijk opzetten. Dat elke keer komt dat er achteraan. Nou, hier zien we dus dat hij woorden spreekt tegen de Allerhoogste. Dat hij het heilige der Allerhoogste te gronden richt. Dat hij erop uit is tijden en stonden te veranderen. Hij verandert alles. En hij ontvangt die macht. Dat is een beetje cryptisch wat er staat. Voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, we zullen daar de volgende keer misschien wat iets meer over zeggen. Ik zie toch dat ik niet klaar kom vanavond. Maar er staat in Openbaring de tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5 jaar. Die periode wordt ook gezegd als 1260 dagen. Diezelfde periode wordt ook in de Bijbel genoemd 42 maanden. Het gaat dus om 3,5 jaar. En u weet dat, en dat valt ook nog weer zo samen, u weet ook dat de Heer Jezus gezegd heeft, voor de komst, voor mijn komst, voor mijn wederkomst, zal eerst Elia komen. En die zal onder het volk werken. En dan staat er, hij bad een gebed dat het niet regenen zou. In Jacobus staat het, Jacobus 5. En hoe lang regende het niet?
3,5 jaar.
En na die 3,5 jaar bracht hij het volk van Israël naar de berg Karmel. En toen riep het volk uit, Elia weg. Hij bracht ze tot God. Hij bracht ze tot bekering. Dat gaat dus gebeuren. Aan het einde van deze jaar, of tijd, tijden en halve tijd, zal ook Israël zich bekeren tot God. Eens even kijken hoor. En wat gaan we nog even erbij pakken? Misschien is het goed om daarvan uit toch nog even te kijken naar het Nieuwe Testament. Zowel dus in het Oude Testament, in Daniël hoofdzakelijk, maar ook in het Nieuwe Testament wordt over de antichrist gesproken. En we kunnen dan opslaan in 2 Thessalonicenzen. Dan staat er in vers 3. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Want eerst moet de, of het vertrek, hè, weet u nog van de vorige keer, het vertrek komen. En de mensen wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. Nou, daar hebben we hem dan, hè, de zoon des verderfs. Zo wordt de antichrist genoemd. Ik heb erbij gezet Johannes 17 vers 12. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Daar is het om te doen. De tempel zal hersteld worden. En u weet dat er al heel veel materialen, eigenlijk alles ligt al klaar voor het herstellen van de tempel. En u weet ook dat het verlangen onder de Joden er heel sterk leeft om daar toch op die tempelberg een tempel te bouwen. Nou, als die tempel er staat en wat voor tempel het zal zijn. Persoonlijk geloof ik dat de tempelberg uiteindelijk niet Palestijns zal worden. Ook niet Arabisch of ook niet Joods of ook niet christelijk. Want bij die tempelberg komen wel drie monotheïstische godsdiensten bij elkaar. Hè? Het Jodendom, de islam en het christendom. maar dat de Verenigde Naties zullen zeggen, de Tempelberg is internationaal gebied. En op die Tempelberg komt een gebedscentrum voor alle godsdiensten. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En dat de Joden daarmee in zullen stemmen. En hij zal zich op die plaats laten aanbidden. Als de enige God hier is. Hij zal zich tot God verheffen. Dat is de antichrist. De zoon des verderfs, de tegenstander. Hij verheft zich tegen God. En dan staat er nog iets verder. Misschien wel goed om daar nog even iets over te lezen. In vers 9 van 2 Thessalonicenzen 2. Daarom is zijn komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Daarom zendt God hen een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven. Nou, hier zien we dus wat heel belangrijk is. Zijn komst is naar de werking des Satans. Hij krijgt zijn kracht van Satan. En op een hele verleidelijke manier zal hij zich richten op allerlei bedriegelijke wonderen. Maar ook tekenen, ook daadwerkelijk wonderen. Er staat zelfs, zodat hij zelfs vuur vanuit de hemel naar beneden kan laten komen. Nou, dan moet je toch wel, hè? Vuur van de hemel naar beneden laten komen. Elia die zei, de God die antwoordt met vuur, die is de ware God. Nou, dat kan Satan dus zelf ook nog. We eindigen met een vergelijking. Toen, twee dingen. Als de antichrist zal komen, dan zal er een enorme verandering plaatsvinden, uiteindelijk. Ik vergelijk dat wel eens met de komst van de antichrist en het ontstaan van de Franse Revolutie. Toen de Franse Revolutie ontstond, riep men, ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. Met als gevolg dat het Franse koningshuis uitgeroeid werd en Frankrijk een republiek werd. Maar liefst 40.000 kerken werden verwoest. Kathedralen werden veranderd in beestenstallen. De zondag werd afgeschaft, de zevende dag, waarbij men overging naar het systeem decadi. En decadi betekent de tiende dag is een feestdag. Ze wilden dus van de weken van 7 dagen af, ze gingen weken van 10 dagen maken. Ze wilden de zondag niet meer erkennen. Feestdagen, christelijke feestdagen werden afgeschaft. De godin van het intellect werd op het altaar van de Notre Dame geplaatst. Priesters werden ter dood veroordeeld en vele religieuze boeken werden verbrand. Dat was het begin van de Franse Revolutie. Als de antichrist hier op aarde komt, dan komt een revolutie. Dan is er geen plaats meer voor het christendom. Absoluut niet. En misschien is het wel eens goed om een vergelijking te maken. Een vergelijking te maken tussen Christus en de antichrist. Luister goed. Het eerste wat ik noem, dat is Christus. Het tweede wat ik noem, is de antichrist. God die mens werd. De antichrist, de mens die God wil worden. De Jezus, het evenbeeld van God. De antichrist, het evenbeeld van Satan. De Jezus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. De antichrist, de tweede persoon van de satanische drie-eenheid. De Jezus, gekomen uit de hemel. De antichrist, uit de volkerenzee. De Jezus, zachtmoedig en een nederig lam. De antichrist, een vreselijk verslindend dier. De heer Jezus ontvangt zijn kracht van God. De antichrist ontvangt zijn kracht van Satan. De heer Jezus staat op uit de dood. De antichrist geneest van een dodelijke wond. Iedereen zal de heer Jezus aanbidden. De antichrist eist wereldwijde aanbidding. Van Jezus werd gezegd, nog nooit heeft iemand zo gesproken. Van de antichrist lezen we dat hij spreekt grote woorden. Jezus wordt genoemd zonder zonde. De antichrist wordt genoemd de mens der zonde. Jezus heeft zich verbonden aan een reine bruid, de gemeente van Jezus Christus. Antichrist zal zich verbinden aan de hoer van Babel, Babylon. De Jezus kwam in Gods naam en de antichrist komt in zijn eigen naam. Dat is dus de vergelijking tussen Christus en de antichrist. Maar dat maakt het ook duidelijk dat er twee wegen zijn. Het is misschien best wel goed om vanavond af te sluiten. En ik heb het nog lang niet allemaal doorgenomen met u. Maar daarom ben ik heel blij dat er samenvattingen beschikbaar zijn. En ik kan de volgende keer nog wel even op terughaken. Maar, want we hebben Openbaring nog helemaal niet opgeslagen verder, over de antichrist. Maar ik zou u willen vragen, op welke weg zit jij? Waar eindigt jouw weg? In Jeruzalem of in Babel? Waar vertrouw jij aan toe? We hebben net gelezen in Thessalonicenzen, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Weet u, dit woord, dat wijst ons de weg. Dit woord is Christus zelf. Ik vond het zo leuk dat, toen mijn vrouw 3 weken in Zuid-Afrika was, zei mijn dochter van, joh, er is een mailtje van mama gekomen hoor. Maar ja, mijn kleindochter die lag op mijn studeerkamer te slapen, dus ik kon er niet bij komen. En 's morgens het eerste wat ik deed, ja natuurlijk even kijken wat heeft Helene al te schrijven, want zo vaak had je daar niet internet daar, dat viel steeds uit daar. Dus het was wel leuk om dat te lezen. Maar weet je, waarom wil je dat zo graag lezen, wat je vrouw schrijft? Omdat je van haar houdt. Ja toch? De heer Jezus zegt letterlijk, als je van mij houdt, dan hou je ook van mijn woord. Zegt hij letterlijk. En je zult geliefd worden door God. Weet je, dit is zo onnoemelijk belangrijk. Dit woord kan ons beschermen tegen de machten van de antichrist. En als we dit woord, het woord van God Christus zelf, aanvaarden, dan mag u zeker weten dat u van alles wat de antichrist later op aarde zal gaan doen, dat u daar helemaal niets van mee hoeft te maken. Want je mag weten dat de heer Jezus ons voor deze vreselijke tijd op komt halen. En dat niet ons einddoel Babel is, wat in 1 uur zal verdwijnen, maar dat ons einddoel de eeuwige stad is Jeruzalem. En als u in de Jezus Christus gelooft, dat hij voor u gekomen is, in de naam van God, om u met God te verzoenen, waarom zou u dan overgeven aan die vreselijke dictator, die straks over deze wereld zal komen, en met hardheid zal regeren? U mag vanavond de heer Jezus Christus persoonlijk aanvaarden en hem danken dat hij voor u gekomen is. Zullen we een moment stil worden en dat in ons heel stil persoonlijk gebed tegen de Heer zeggen? Vader in de hemel, wil u heel hartelijk bedanken dat we vanavond over deze studie wat na mochten denken. We weten, Heer Jezus, dat u gekomen bent om de schrift te vervullen. Maar we weten tegelijkertijd ook, Heer, dat er voor uw wederkomst ook iemand zal komen die ook de schrift zal vervullen. Want ook over hem wordt er in de Bijbel geschreven. We weten, Heer, als we naar de tekenen om ons heen kijken die zomaar gebeuren, die we gewoon kunnen lezen in de krant of kunnen horen voor de radio, dan weten we dat de komst van de antichrist heel dichtbij is. En als we als het ware zijn voetstappen al horen, dan weten we, Jezus, dat uw komst voor uw gemeente nog dichterbij is. En dat u ons tot u zult nemen om voor altijd bij u te zijn. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier vanavond in deze zaal zitten, mogen weten door genade een kind van God te zijn. We weten, Heer Jezus, uw liefde, de liefde van God, was niet selectief, maar voor de hele wereld. God heeft de wereld lief gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel dat we zo ons geloof mogen richten op de Heer Jezus. Ik wil u danken voor deze avond. Wilt u ons helpen om deze dingen ook te begrijpen en te onderkennen in welke tijd we leven. Ook de tekenen die er zijn, de invloed die er is in de gemeente van Jezus Christus. Dat we toch warempel steeds weer en steeds verder opschuiven naar de kerk van Rome. Heer, en ja, we danken u, Heer, voor natuurlijk broeders, mensen die in deze kerk zitten en die Jezus wel kennen. Maar Heer, het gaat om dat hele systeem. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen om daar helder over te denken en helder over te zijn? En ons niet over te geven, Heer, aan deze leerstellingen zoals over Maria bijvoorbeeld. Heer, ik wil u danken dat u ons eruit gered hebt, Heer. En dat we door genade een kind van God mogen zijn. Wilt u met ons meegaan naar huis, Heer, ons bewaren in alles wat we doen. En zo het u wil is, Heer, ons over 2 weken weer bij elkaar terugbrengen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Ik kijk op de klok en ik realiseer me dat we 1,5 uur met open mond hebben zitten luisteren. Theo, bedankt voor deze avond. En ik geloof niet dat er iemand last gehad heeft van en op zijn klok op zitten kijken van is het al bijna afgelopen. Maar ik ben heel blij dat je op deze wijze, zoals daarnet, geëindigd bent met te wijzen op de Heer Jezus. Want het thema was de antichrist. En ik heb het al meer tegen elkaar ook gezegd met mijn vrouw, van het is eigenlijk veel te veel eer voor hem. En daarom fijn dat de Heer Jezus op een hele duidelijke manier toch aan bod kwam. Want met hem kom je nooit beschaamd uit en met die antichrist kom je altijd verkeerd uit. We gaan nog een lied met elkaar zingen en dan gaan we afsluiten. Aard, we hebben een heel mooi lied uitgezocht en dat hoop ik dat iedereen van harte meezingt. Is 197, volle verzekering, Jezus is mijn. En daar hebben we alle eer voor.
Oh.
Dit om onze vreugde duidelijk te benadrukken. Dankjewel, Aart. Ik moest vanavond nog even denken aan... Onze broeder had het voorbeeld van Babel, dat is een steeds terugkomend beeld. Hebben jullie het gebouw van de EU in Brussel wel eens bekeken?
Straatsburg.
Duidelijk, hè? Straatsburg, sorry. kleine vergissing. Maar het beeld blijft even staan. Wat staat er voor de deur? Precies. Klaas, je had het er net over. De vrouw op het beest uit het boek Openbaring. Niet om er dingen aan te verbinden, maar mensen, wees wakker. Daar is dit hele seminar voor, de antichrist. We worden erop gewezen dat de Heer Jezus gauw terugkomt. En daar willen we naar uitzien. Wel thuis allemaal. We gaan lekker ons plekje opzoeken waarop jullie wordt gewacht. En tot over 14 dagen, dan gaan we de laatste avond beleven. Mochten jullie nog vragen hebben, de lichtpapier kunnen jullie indienen... Is je laatste kans, want volgende week, over 2 weken, dan kan het niet meer. Dan komt het in het zoeklicht. Goed, wel thuis allemaal. Tot de volgende keer. En er is nog koffie.